Ik denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald.
Maar als ik niet in de mens zou geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen.
Nee. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig.
Een boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad.
Je wordt wel gegeven.
De hypocriete aard van de mens samen.
Ja, en hypocriet.
Weet je nog wanneer je het boek voor het eerst las eigenlijk?
Nou, ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
Naar verluid vormde voor Charles Darwin een krantenartikel de druppel. Ik heb een nogal scherp satirisch stukje ontvangen uit een Manchester krant, zo schreef hij vol afschuw aan geoloog Charles Lyell. Het toont dat ik het recht van de sterkste heb bewezen en dat Napoleon daarom in zijn recht staat, evenals elke zwendelende handelaar. Dat hij kritiek zou krijgen op de evolutietheorie, daar had hij op gerekend. Maar dat mensen uit zijn werk meenden te mogen opmaken dat moraliteit een illusie was, dat God niet bestond en dat de mens een door beestachtige instincten gedreven bruut was, dat deed hem pijn.
En dus besloot Charles Darwin na al dat wanbegrip om dat wanbegrip recht te zetten in een boek dat volledig was gewijd aan de mens, geheten De Afstamming van de Mens uit 1871. En daarin behandelen Charles Darwin in hoofdstukken met titels als Moraliteit, Beschaving en Ras allerlei netelige kwesties die hij tot dan toe zoveel mogelijk uit de weg was gegaan. En natuurlijk hoort ook Darwins portret van de mens thuis in onze serie De Ware Aard, waarin we boeken bespreken die onze kijk op de menselijke natuur diepgaand hebben beïnvloed. En ja, we zijn daar eigenlijk gewoon heel blij mee dat we dat deze keer ook mogen doen met Frans de Waal, wereldberoemde primatoloog, die met ons gaat praten over dit beroemde boek van Darwin. En hij doet dat vanuit huis in Atlanta, Georgia, waar hij volgens mij gewoon aan zijn computer zit. Zo is het toch, Frans de Waal?
Ja, ik zit in quarantaine hier.
Ja, precies. En is er nog uitzicht of moeten we het maar even verzwijgen verder? Is er uitzicht op?
Ik heb een heel bos. Ik heb een heel bos met allerlei beesten waar ik op uitkijk.
Ja. Juist, dat scheelt. En verder aan tafel natuurlijk onze vaste gast Thomas Munst, onderzoekjournalist en filosoof. Frans de Waal, weet je nog wanneer je dit boek voor het eerst las en wat je indruk was daarvan? Dit boek van Darwin over de afstamming van de mens.
Wel, ik denk dat ik het gelezen heb in de 70er jaren. Want in die tijd was ik heel ontevreden met de biologie. We hadden die boeken van Richard Dawkins die ik niet kon uitstaan. Hoor, en de selfish gene, weet je wel. We zijn helemaal puur zelfzuchtig. En alhoewel hij dat niet zo letterlijk bedoelde, dat zegt hij dan wel vaak, van de selfish gene was een metafoor. Het beeld wat hij schetste van Darwinisme, want hij noemde zichzelf een Darwinist, was dat je van de mens niet veel kon verwachten. Je kon van de mens niet echt aardig gedrag verwachten, want we zijn zo niet gebouwd. En dus ik ben gaan lezen toen, ik ben op een boek gestuit wat ik ontzettend interessant vind, Robert Richards. En de titel is Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior. En door dat boek ben ik toen ook Charles Darwin zelf gaan lezen, The Descent of Man. En het was heel duidelijk als je dat soort boeken leest, dat Darwin zelf een veel bredere denker was dan Dawkins. En helemaal niet zo pessimistisch was over de mens. En helemaal niet het idee had dat de mens puur uit zelfzucht bestond en de struggle for life alles reguleert enzovoort. Dus Darwin had een veel bredere visie. En daar heb ik me maar aan vastgeklampt. En ik beschouw feiten, dus Dawkins niet echt als een Darwinian. Ik beschouw hem als een Huxleyan. Darwin leefde in een tijd waarin hij moest vechten voor zijn evolutietheorie. En hij had een vriendje, Thomas Henry Huxley, die ook wel genoemd wordt Darwin's bulldog, die hem verdedigde. En Huxley was heel goed daarin en was heel scherp en veel meer confrontationeel dan Darwin zelf. Maar had hele vreemde ideeën over de mens. Had het idee dat, net als Dawkins, had het idee dat de mens, er komt niks goed van de mens. En moraliteit is zeker niet iets wat je kunt verklaren met de evolutietheorie. Moraliteit is iets wat we zelf uitgevonden hebben. En dus dat Huxleyan denken was in de 70er en 80er jaren heel populair. En daarom was het zo belangrijk om Darwin zelf te lezen. En te zien dat hij heel anders dacht over die dingen.
Ja, want wat was je toen al student biologie? Of hoe was je daar toen mee bezig met die vragen?
Ja, ik was toen, ik had waarschijnlijk nog niet mijn dokterstitel op dat moment. Dat was een hele interessante tijd. Want in die tijd ook is uitgekomen dat boek van Desmond Morris, De Naakte Aap. En dat boek is wat een heleboel mensen wakker geschud had over de connecties tussen menselijk gedrag en dierlijk gedrag. Is ook het enige biologie, populaire biologisch boek wat in de top 100 van de wereld bestseller staat. Het is een enorme bestseller geweest in die tijd. En dat boek was niet echt darwinistisch, moet ik zeggen. Want ik geloof niet dat Morris zo scherp dacht op die punten. Maar het maakte wel een heleboel wakker in die tijd. Die tijd was ook in Nederland een heleboel rommel gaande in verband met Buikhuizen. We hadden een professor in Leiden, Buikhuizen, die beweerde dat misschien crimineel gedrag een genetische component heeft. Iets wat we nou helemaal niet controversieel zouden vinden. Maar dat werd toen een enorme opstand tegen het darwinisme en het reductionistische denken van Darwin. En in die zin was het zo fantastisch om The Descent of Man te lezen. Want Darwin zelf was helemaal niet zo reductionistisch in mijn opinie.
En jij doet nou al decennia fascinerend onderzoek naar apen. Waar misschien ook wel bovenal uit blijkt dat die zowel qua gevoelsleven als qua gedrag heel veel op ons lijken. Hè? De mens, die zo blijkt uit jouw boeken, is niet zo uitzonderlijk als we lange tijd in ieder geval geneigd zijn om te denken. Als je nou jouw eigen mensbeeld zou moeten beschrijven, hoe zou je dat doen?
Oh, ik zie de mens als een primaat. Dus een mens is een aap. Een aap met grote hersenen wel, dat wel. Maar het is uiteindelijk toch een aap. En zo, voor mij, dat onderscheid tussen mens en dier, waar zoveel filosofen zo erg aan hangen, is niet scherp. En die continuïteit tussen mens en dier is natuurlijk een hoofdthema altijd geweest van Darwin. En in The Descent of Man ook heel duidelijk. En ook heel duidelijk in zijn boek The Expression of the Emotions, waarin hij ook heel duidelijk was op dat punt.
Ja, nu bespreken we in deze serie een flink aantal boeken van denkers die over de mens hebben geschreven. Thomas Hobbes, Freud, Augustinus, Adam Smith en ga zo maar door. En Darwin die schrijft op een gegeven moment: een baviaan bestuderen leidt tot meer filosofisch inzicht dan het lezen van Locke, de beroemde Engelse 17e-eeuwse filosoof. Oftewel, je leert meer over de mens als je het veld intrekt dan achter een brood te blijven zitten. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat zinvol?
Ja, dat is absoluut. Je hebt ontzettend veel mensen die ideeën ontwikkelen achter hun bureau. Die onbegrijpelijk zijn en die getoetst moeten worden tegen de werkelijkheid. En dat worden ze niet altijd. En natuurlijk elke naturalist zoals Darwin, die zegt je moet het veld in en je moet gaan kijken. Je moet je ogen openen en dan zie je nog eens wat. Ja, dat is natuurlijk de houding van de wetenschapper altijd. Is van je moet altijd je ideeën tegen de werkelijkheid testen. Want ideeën zonder dat soort testen, die hebben eigenlijk nauwelijks waarde.
Ja, we hebben een filosoof aan tafel ook. Mm-hmm. Die willen we toch even hem die vraag ook voorleggen. Wie leert ons nou uiteindelijk meer over de mens? Iemand als Darwin die wat rond gaat rondkijken bedoel ik, van hoe zit het met de mens? Of iemand als Thomas Hobbes, Augustinus, die van achter hun bureau kijken naar het verschijnsel mens?
Ja, nee, ik denk als je naar de biologische mens, naar het organisme mens, naar de fysieke mens op zoek wil en je wil daar ideeën over, er ware ideeën over ontwikkelen, dan moet je het inderdaad toetsen aan de werkelijkheid. Ik denk dat helemaal klopt. En ik denk ook dat tegenwoordig natuurlijk in de filosofie helemaal geen enkele filosoof die een knip voor de neus waard is, daaraan zou twijfelen. Het enige belangrijke onderscheid is natuurlijk, en dat is dan het overgebleven vluchtheuveltje waar mijn beroepsgroep nog op staat, is we zijn natuurlijk niet alleen wezens die gedrag vertonen, dat je kan observeren. Maar een heel belangrijk onderdeel van het gedrag dat de mens vertoont, is dat we elkaar niet alleen zeg maar om redenen vragen van wat we doen. En waarom deed je dat nou? En dan heeft er iemand een theorie over en dan kan je dat toetsen. Maar we vragen elkaar ook om rechtvaardigingen van ons gedrag. En dat is misschien het enige wat overblijft, dat de filosofen nog wel kunnen onderzoeken, wat ze kunnen postuleren, wat je in een discussie eigenlijk alleen maar kan toetsen, is de vraag, wat is een adequate rechtvaardiging voor ons gedrag? Wanneer voelen we ons gerechtvaardigd en wanneer vinden we dat iemand een voldoende rechtvaardiging heeft gegeven?
Ja, is dat ook een verschil met, laten we zeggen, de mensaap?
Dat is volgens mij wel een verschil. Is dat dat er geen filosofie over rechtvaardiging zijn. Maar er is wel een interessant onderzoekje wat ik laatst zag van een collega van mij. Dat vond ik wel aardig. Het ging over vocalisaties van bonobo's. En ging over wanneer ze krijsen in protest tegen iemand. En het schijnt dat als ze bijvoorbeeld een ruzie hebben met iemand over een onderwerp. Dus bijvoorbeeld, laten we zeggen, iemand pakt een stuk voer van ze af. En ze protesteren met gekrijs. Dan klinkt het anders dan wanneer er iets gebeurd is wat volkomen onverklaarbaar is. Bijvoorbeeld, ze worden in de rug ineens aangevallen, ze krijgen een stamp of zo. En dus dat onderzoek ging erover dat als er een onverklaarbare, ongerechtvaardigde, om het zo maar te zeggen, ongerechtvaardigde actie tegen hun is gepleegd, die ze niet begrijpen, dan krijgen ze op een hele andere toon, en dat kun je analyseren en bewijzen, een hele andere toon dan wanneer er een echte goede verklaring is omdat ze iets fout gedaan hebben, iets gedaan hebben wat ze niet hadden moeten doen. Dus in zekere zin kennen ze wel de reden voor een actie, herkennen ze wel in hun gedrag.
Ja, en dan is de veronderstelling dat er in dat gekrijs wellicht verontwaardiging klinkt.
Ja, dat klinkt, want ik ken die krijs, dat klinkt ook inderdaad dan heel verontwaardigd.
Juist.
Ik wil je eigenlijk toch eventjes vragen, hoe klinkt dat dan? Een
Jullie gaan vragen om het na te doen. Ga je zo ver?
De bonobo heeft een hele hoge stem die wij mensen absoluut niet kunnen nadoen.
Okay.
Dus dat is niet mogelijk. Maar bijvoorbeeld om een ander voorbeeld te noemen. Als je een baby-aap, mensaap hebt, een baby-chimpansee of een baby-bonobo of zo. En die wordt verstoten door de moeder omdat hij de leeftijd van 4 heeft bereikt. Op ongeveer 4-jarige leeftijd zoogt de moeder niet meer. En de protestkrijsen die je krijgt van die kinderen zijn ongelooflijk. En daar zit ook zoveel protest in. En ook zoveel van de wereld is niet rechtvaardig. Van ineens, ik mocht altijd drinken wanneer ik maar wilde en nu ineens mag dat niet.
Laten we eens naar het boek van Darwin gaan waar we mee begonnen zijn. Het boek over de afstamming van de mens. Thomas, vat jij even samen, wat doet hij precies in dat boek? Wat probeert hij precies te verklaren en waar gaat het boek over?
Ja, kijk, het boek is een, zoals jullie in de inleiding ook voorlazen, is een reactie op iets dat gebeurde nadat hij zijn eerste beroemde boek publiceerde, namelijk The Origins of Species. En wat er daarna gebeurde, hij onthield zich wijselijk van allerlei uitspraken over de mens. Is dat mensen gingen speculeren over wat dit zou betekenen voor de aard van de mens. En daar kwamen allemaal naargeestige voorbeelden uit. En Darwin heeft willen aantonen dat je eigenlijk twee dingen kan redden. Enerzijds een zeer accurate omschrijving van hoe de mens zich ontwikkeld heeft, hoe de mens is een afstamming heeft doorlopen. En tegelijkertijd kan je de belangrijkste zedelijke gedragingen, moraliteit, kan je binnen diezelfde theorie overeind houden. En dat bewijst hij in dit boek. En ik vond het erg leuk om het boek te lezen en te merken dat hij, eigenlijk hoe de retorica van het boek in elkaar zat, dat hij met name in de eerste hoofdstukken ongelooflijk veel citeert. En heel vaak de lezer erop wijst. Kijk, ik ben niet de enige die dit ziet. Ik ben niet de enige die dit beweert. Hier ziet u het ook en hij neemt je langzaam mee tot naar een punt waar je inderdaad moet zeggen, ja, nee, dit is onweerlegbaar dat we afstammen van een vierpotig wezen dat harig is, een staart heeft en puntoren heeft. Maar we zijn ook diep en diep tot in de kern moreel.
Ja, wat laten we dan naar het boek gaan en even luisteren naar een fragment uit het hoofdstuk over moraliteit. Om een idee te krijgen wat nou zijn blik is op die grote vraag. Hoe kunnen we nou de evolutietheorie aan de ene kant verenigen met het idee van menselijke moraliteit?
Ik onderschrijf volledig het oordeel van die schrijvers die beweren dat van alle verschillen tussen de mens en de lagere dieren de morele zin of het geweten verreweg het belangrijkste is. Het is de edelste van alle eigenschappen van de mens, die hem, zonder een moment te aarzelen, zijn leven doet riskeren voor een medeschepsel, of hem, na rijp beraad, gewoonweg aangezet door diep rechts- of plichtsgevoel, doet offeren voor een grote zaak. De volgende stelling lijkt mij in hoge mate een waarschijnlijke, namelijk dat om het even welk dier begiftigd met scherp omlijnde sociale instincten, onvermijdelijk een morele zin of geweten zou verwerven, zodra zijn intellectuele vermogens even goed ontwikkeld of bijna even goed ontwikkeld zouden zijn als bij de mens.
Ja, Frans, Darwin die lijkt hier te zeggen, ja, de mens is een moreel wezen, maar die moraliteit die is niet door God gegeven, maar het is iets dat voortvloeit uit instincten die we ook al bij dieren zien. Die aanleg hebben zij ook. En je hebt wel eens geschreven dat dit jouw favoriete passage uit het boek is. Kan je uitleggen waarom?
Ja, hij was beïnvloed door David Hume, de filosoof, en Adam Smith. Mm-hmm. En hij had een tijdje in Edinburgh, in Schotland gezeten, Darwin. Zo de Schotse filosoof had een indruk op hem gemaakt, terwijl tegenwoordig heel veel mensen Kantiaans zijn, maar ik ben erg Humean in die zin. En David Hume natuurlijk, die geloofde dat de moraliteit voortkwam uit wat hij noemt de morele sentimenten, komt uit het emotionele leven voort. En dus als je niet geïnteresseerd bent in anderen en geen gevoelens hebt voor anderen, kun je niet echt een moreel wezen zijn. En Darwin was daardoor beïnvloed en zag die continuïteit tussen de sociale neigingen van heel veel dieren, laten we zeggen van wolven en olifanten en dolfijnen enzovoorts. Die sociale kant is wat ons moreel heeft gemaakt. In de zin van moraliteit neemt het misschien een stapje verder en bevordert de samenwerking nog meer dan die dieren al doen. Maar is daar een onderdeel van. Moraliteit is in feite functioneel. Moraliteit maakt de mensen nog meer samenwerkend dan we normaal al zouden zijn. En dus die functionele kant van de moraliteit die hij benadrukte in het boek en waar hij de continuïteiten zag, dat was heel erg belangrijk. Dat was een heel belangrijk onderdeel van het boek. Een ander heel belangrijk onderdeel, want het boek heet in feite, in het Engels heet het The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Seksuele selectie was ook een heel groot onderdeel van dit boek, want hij had dat uit zijn eerste boek gelaten voor een groot deel. En seksuele selectie een heel belangrijk onderwerp, vooral tegenwoordig. En dat was ook iets wat hij voorstelde in dat boek. Dus het boek heeft twee kanten. Die kant van de menselijke moraliteit. En de mens is niet zo slecht als bijvoorbeeld Huxley, zijn tijdsgenoot, zou zeggen. En de seksuele selectie die ook een belangrijk onderdeel was.
Ja. Nu zal het veel mensen verbazen als met het, laten we zeggen, huistuin- en keukenbeeld van Darwin en de evolutietheorie. Dan denk je, ja, de mensen zijn voortdurend met elkaar in concurrentie en de soorten die iets aan het worden zijn. Hoe valt dat dan met elkaar te verenigen dat ze tegelijkertijd aardig zijn en ogenschijnlijk belangeloos elkaar helpen, terwijl ze eindelijk worden gedreven door concurrentiedrift? Kan dat? Hoe klopt dat? Hoe zit dat?
Ja, de concurrentiedrift is maar een onderdeel. Hè? Dus dat is de grote fout die Huxley maakte in zijn tijd. Huxley was erg voor de struggle for life en stelde ons voor en de hele natuur voor als één grote strijd. En de winnaars van die strijd, de winnaars, dat zijn degenen die overleven en die hun genen aan de volgende generatie geven. En dat is slechts een heel klein onderdeel. Over het algemeen, overleving in het wild van een diersoort is van zoveel dingen afhankelijk. Hebben ze een goed gehoor? Hebben ze een goed immuunsysteem? Op het ogenblik met de viruscrisis. Immuunsysteem is een groot onderwerp. Hoe is je immuunsysteem? Hoe is je gehoor? Hoe goed ben je in het vinden van voer? Hoe goed ben je in het vinden van partners? Enzovoorts. En er zijn zoveel onderdelen. En het winnen van gevechten is een heel klein, is misschien 5% of ik weet niet, het is een klein onderdeel van je overlevingskans. En door alles terug te brengen tot strijd en winnen en verliezen, hetgeen sommige mensen hebben gedaan, simplificeer je de hele wereld en de hele natuurlijke wereld. En dus Darwin wist dat overleving helemaal niet puur afhankelijk is van winnen en verliezen. En Darwin wist hoe belangrijk samenwerking is. En hoeveel soorten, kijk naar de mieren, kijk naar de bijen, dat zijn dan de insecten. Maar samenwerking is te vinden bij allerlei dieren. En Darwin wist dat. En daarom zocht hij naar een manier om die moraliteit te connecteren met onze sociale instincten, zoals hij dat noemde. Want dat is waar het hoort.
Ja, en dan het sprongetje van sociaal samenwerken naar moraliteit. Dat is nogal een hinkstapsprong, ben ik geneigd te denken. Maar misschien vergis ik me enorm. Want Sociaal is dat je een beetje op elkaar let en een beetje, nou ja, ik neem dat snoepje niet, want die ander pakt hem wel. Want ik gun die ander ook een snoepje. Maar moraal betekent dat je dingen laat, dat je geboden accepteert. Betekent dat je dingen niet doet, en et cetera, et cetera. Die sprong, zijn daar voorbeelden van te vinden waarvan je zegt, ja, die zitten ook in de dierenwereld, of moeten we dan echt naar het verschijnsel van mensen om dat te snappen?
Nou, dat je dingen laat. Ik bedoel, allerlei dieren hebben hiërarchieën. En als je niet aan de top staat van de hiërarchie, maar zelfs degene aan de top, die kan niet alles doen wat hij zin heeft. Maar als je niet aan de top staat van de hiërarchie, moet je allerlei dingen laten. Dus je hebt bijvoorbeeld een jonge chimpansee man die wil seks hebben met een bepaalde vrouw, maar de alfaman zit in de buurt. En dat betekent dat hij het moet laten. Dus controle over je emoties hebben, je impulscontrole, is aanwezig bij alle dieren die in sociaal verband leven. Want ze moeten altijd hun impulsen onder controle houden. En dus dat hele idee dat dat iets is wat alleen maar mensen doen, dat is een vreemd idee. En Darwin wist dat ook. Darwin wist natuurlijk, en heeft er ook zelfs onderzoekjes aan gedaan. Darwin wist heel goed dat dieren die in sociaal verband leven ook niet alles kunnen doen waar ze zin in hebben.
En zou jij dat zelf moreel gedrag bestempelen?
Nee, ik beschouw dat niet als moreel gedrag noodzakelijk. Maar het is natuurlijk wel, het houdt er wel verband mee. Want je kunt niet een moreel systeem ontwikkelen zonder impulscontrole. En je hebt natuurlijk ook in een hiërarchie heb je het onderscheid tussen acceptabel gedrag en niet acceptabel gedrag. Dingen die de anderen wel accepteren en dingen die de anderen niet accepteren. En dat komt al heel dicht in de buurt van hoe je je hoort gedragen en hoe je je niet hoort te gedragen. Dus dat is, moraliteit gaat verder, de normativiteit van de moraliteit gaat verder dan dat en wordt ook voor een groot deel geïnternaliseerd. En dat is waarom Darwin spreekt over het geweten. Het geweten is wanneer we die regels internaliseren. Maar het onderscheid is niet 100%, absoluut niet, nee.
Ja, want het is zo grappig dat Darwin die noemt in dit boek echt talloze voorbeelden van dierlijk gedrag waarvan hij zegt dat het, ik citeer, bij ons moreel zou worden genoemd. Dus een blinde pelikaan wordt ergens geobserveerd die door zijn soortgenoten van eten wordt voorzien, zodat hij toch kan overleven. Of een klein aapje dat een man in een dierentuin te hulp schiet als er weer een andere aap is die man aanvalt. Ik wil dan toch even aan jou vragen, zou jij dat moreel gedrag noemen? Of zeg jij net als Darwin, ja, dat zou bij ons moreel worden genoemd, maar die term die plak ik niet op wat die dieren doen.
Ja, ik heb daar soms problemen mee. Want als je bijvoorbeeld luistert naar de Dalai Lama, dan hoor je dat compassie en empathie is eigenlijk alles wat je nodig hebt. En voor hem, moraliteit, ik kan gereduceerd worden naar compassie. En als je empathie neemt, ik heb mijn hele leven onderzoek gedaan aan empathie bij apen. Dat is volop te vinden. En dus Darwin beschrijft ook gevallen daarvan, van apen die elkaar helpen. Dus die zaken die komen wel voor. En waarom zouden we dat niet moraliteit noemen? Bij de mens, als ik mijn eten deel met een arme man op straat, bij wijze van spreken, zouden we dat ook een morele actie noemen. En waarom zouden we dan niet een chimpansee die zijn eten deelt met iemand die niks heeft, niet moreel noemen? Dus het is heel moeilijk om dat zo te zeggen. Maar ik begrijp dat Darwin een beetje voorzichtig was daarin, want mensen waren daar helemaal nog niet klaar voor die vergelijkingen.
Want dan denk je dan, is dat inderdaad een compromis? Want hij zegt echt, hij begint dat citaat, want hij zegt, ik onderschrijf volledig dit oordeel dat er één verschil is wat het allerbelangrijkste is tussen de mensen en de lagere dieren, en dat is die morele zin of het geweten. Dus is dat een compromis? Of denk je dat hij ook echt geloofde dat de mens op dat punt fundamenteel anders was dan het dier?
Ik weet niet of je dat echt geloofde. Ik denk dat Darwin ook strategisch was. In de zin van dat hij soms de dingen anders voorstelde dan ze eigenlijk waren. In de zin van dat hij wist hoe gevoelig het ego van de mens was. En dus dat hij niet altijd alles kon zeggen wat hij wilde.
Mm-hmm. Ja, en er is nog iets anders. Hè? Wat ook in dit boek aan bod komt. Dat is namelijk het idee dat de evolutie een richting kent. En ons tot een grotere hoogte opstuwt. En daar komt Darwin ook over te spreken in de beroemde slotpassage van dit boek. Ik weet niet hoe het op jou overkwam, maar op mij kwam het bijna over alsof hij dan de lezer wil troosten. Hij zegt zoiets, ik parafraseer van, beste lezer, u heeft moeten verkroppen dat u van apen afstamt. Maar, kop op, u heeft het uiteindelijk ver geschopt. En hij zegt zelfs nog, wie weet wat voor moois er in het verschiet ligt. Dus daar zit het idee in van, nou ja, we've come a long way, baby. We zijn nu hier, we gaan de goede kant op. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een hele vreemde passage, want in het Engels zie ik hier staan the summit of organic scale, that the mens is the summit of organic scale, en we hebben een godlike intellect.
Ja.
En we hebben noble qualities. Dat is in die passage. Dus we zijn de piek van de organische wereld, om het zo maar te zeggen. Wel, dat is zo vreemd in deze virustijd, want ik geloof dat op het ogenblik zijn we allemaal zo bang van een heel klein virus. Wat ons dat soort virussen kan gewoon de hele mensheid uitschakelen op een gegeven moment. In ieder geval kan het op zijn minst de hele economie van de mens uitschakelen, duidelijk. Dus zijn wij nou, doen wij het zoveel beter, organisch gesproken of biologisch gesproken, dan andere soorten? Dat is iets wat de meeste biologen niet zouden zeggen, dat wij organisch meer ontwikkeld zijn. We hebben grotere hersenen en we kunnen daar trots op zijn misschien, maar ja. Voor de rest, ons hele lichaam. Ik heb in mijn lichaam niks zitten wat niet in een hond zit. Ik bedoel, ik heb een hart en ik heb longen en ik heb een lever en ik heb nieren en ik heb hersenen. En dat zit allemaal in een hond ook. Dus hoe ben ik zo fundamenteel anders, organisch gesproken? Ik ben niet fundamenteel anders. Maar Darwin wist dat heel goed. Dus hij is de mensen hier inderdaad een beetje aan het troosten van, je bent zo bijzonder, weet je wel. Ja. Maar,
Nou, en dan is er nog iets anders in dit boek, als ik het goed begrijp, is dat hij niet alleen de mensen een complimentje geeft, hè, van nou, je bent het beste, het hoogste soort tot nu toe. Maar hij maakt ook onderscheid in de soorten zelf. Hè. Dus je hebt primitievere mensen en hogere en meer ontwikkelde mensen, et cetera. En daarin schrijft hij misschien dingen die wij voor ons gevoel nu zouden zeggen, dat zouden wij nu nooit meer zo opschrijven, dat bepaalde kleuren minder zijn en dat vrouwen, et cetera. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is natuurlijk in zijn tijd. Hij was een milde versie van zijn tijd, zou ik zeggen. Maar in zijn tijd was dat het denken. Is dat je hebt de mensapen en je hebt de mensen. En daartussen heb je een aantal mensen zitten. Mensensoorten, dat beschouwden ze ook als rassen, weet je wel. Als soorten.
Hij zegt ook ergens van het zijn een soort ondersoorten, zou hij zeggen. Voor zoiets refereert hij aan verschillende etniciteiten.
Ja, terwijl we nou weten dat genetisch gesproken zijn de menselijke rassen, zoals we dat vroeger noemden, die zijn eigenlijk nauwelijks te onderscheiden. Dus zeker niet op het niveau van een ondersoort of zo, of een soort. Dus de mensheid is in feite genetisch erg homogeen. Vergeleken bij bijvoorbeeld de chimpansee. De chimpansee-populatie in de wereld is veel meer heterogeen, genetisch gesproken, dan de menselijke populatie in de wereld. Darwin deed mee aan het denken in zijn tijd. In zijn tijd was dat het denken is dat je hogere en lagere mensen hebt, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk volkomen taboe. Dat is absoluut niet meer hoe we nu denken. En ook de wetenschap steunt dat soort ideeën helemaal.
Maar als je nou als eenvoudig mens dit naar Darwin kijkt, hè, dan ben ik geneigd te zeggen, ja, die Darwin die gaf ons toch een soort zelffelicitatie als witte mensen, dat wij toch echt wel het beste, het minst onvolmaakte soort waren tot op heden. Kun je dat uit het boek halen als je dat wilt?
Ja, de mensen hebben dat wel uit zijn boek gehaald en hebben passages aangewezen waarin hij dat soort gedachtes vertoont. Maar zoals ik zei, Darwin was een milde versie van dat soort denken in zijn tijd. Hij had een neef, Francis Galton, die ons de eugenetica heeft gegeven. En zijn neef heeft dat soort denken veel verder doorgetrokken. En ik weet dat veel mensen denken dat eugenetica kwam van de nazi's, van de Duitsers. Dat is helemaal fout. En ik hoor zelfs die gedachten soms in Engeland. Is dat, die nazi's, die zijn zo vreselijk. Hè? Wat hebben ze niet allemaal gedaan? Ja, wat ze gedaan hebben was natuurlijk niet goed. Maar de eugenetische gedachte kwam uit Londen. En het is pas een maand geleden door de Black Lives Matter movement. Een maand geleden in juni dat de University College London de naam Galton van hun gebouwen heeft weggehaald. Dus het is nu, we beseffen nu dat die Galton helemaal fout was. Maar de gedachte van eugenetica die kwam niet van de Duitsers en niet van de nazi's. Die kwam uit Amerika en Engeland. Darwin deed daar niet erg aan mee. Alhoewel natuurlijk alle gelegenheid had, want hij werkte over artificiële selectie. Dat was zijn grote inspiratie voor de natuurlijke selectie, die was de artificiële selectie. En Darwin had daar hele passages over geschreven, maar heeft eigenlijk vrij weinig gezegd over toepassing daarvan op de mens.
Ja, die naam Galton die je net noemde, dat is een van de mensen achter de eugenetica?
Ja.
Oké, voor de helderheid. Goed, ik wil even naar onze filosoof aan tafel, Thomas. Frans de Waal zegt dus, hij was een milde versie van extreem racistisch denken in zijn tijd. Hoe kijk jij daarnaar?
Nee, ik denk dat het klopt. Ik denk dat je moet voorstellen dat Darwin was een Victoriaan. Dus was een Engelsman die zich op een heel uniek en op een bepaalde manier een heel precair moment in de geschiedenis bevond. Namelijk, je bent inwoner van dat enorme Britse wereldrijk. En dat bracht die Victorianen eigenlijk twee angstobsessies. En waar komt dat vandaan? Kijk, de enige manier waarop je zo'n wereldrijk een beetje kan rechtvaardigen, natuurlijk, is als je zegt, we zijn het superieurdere volk, het superieurdere ras, dat de lageren eronder houdt. En tegelijkertijd, door die industrialisatie, zie je in Engeland ook het industriële proletariaat opkomen. Je ziet grote sloppenwijken opkomen. En je ziet een angst voor de massamens ontstaan. En in 100 jaar daarvoor schrijft Gibbon natuurlijk het boek over het verval van het Romeinse Rijk. Dat gaat over decadentie. En precies die angsten, die zie je allemaal ook hier weer opkomen. Ja, gaat ons rijk ten onder aan degeneratie.
Ja, maar zeg je nou eigenlijk ook van de Engelse, het Rijk, het imperium, kwam een theorie van dat de lagere soort er bestond en dat die beschaafd moest worden met door white man's burden kwam heel goed
die
uit.
White man's burden speelt daar een enorme rol. Ja, het idee dat je en soms is dat natuurlijk gefundeerd op morele dingen. De Engelsen altijd riepen van ja, we hebben India, zijn we binnengevallen, hebben we dat helemaal bezet. Maar voordat wij er kwamen, brachten ze nog mensenoffers. Hè, werden vrouwen met hun overleden man gecremeerd. En wij hebben dat beschaafd. En daar zie je eigenlijk wel dezelfde vocabulair in terugkomen over primitiefheid en beschaving en hoger en lager.
Frans, ik wil nog even terug eigenlijk naar de missie van dit boek, als we het zo mogen noemen. Darwin die schreef dit na The Origin of Species. Hij wilde dat toch proberen te corrigeren hoe de evolutietheorie werd toegepast op de mens, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En om het idee van dat de evolutietheorie de mens als beest had ontmanteld, om daarvan af te komen. In hoeverre is hij daar nou in geslaagd? Zeker als je dus inderdaad bedenkt wat er daarna nog op vreselijke manieren mensen aan de haal zijn gegaan met evolutietheorie en tot eugenetische ideeën zijn gekomen, tot een rassenleer zijn gekomen. In hoeverre is hij erin geslaagd om een correct mensbeeld toch nog te geven als Darwinist, de originele Darwinist?
Wel, hij geeft in zekere zin hoop door te zeggen dat moraliteit iets is wat hij zich kan voorstellen dat geëvolueerd is. Hij geeft ook een verklaring voor, en dat is de seksuele selectiedeel, voor allerlei gekke dingen die dieren hebben, zoals de power start en zo, weet je wel. Dingen die dieren hebben die eigenlijk helemaal niet adaptief zijn en die hij verklaart op het front van seksuele selectie. Dus hij geeft allerlei gedachten die volgens mij heel belangrijk zijn. En een van zijn centrale gedachten in The Descent of Man is dat het verschil in de geest van de mens en de geest van andere dieren niet zo groot is als de mensen denken. En dus hij benadrukt de continuïteit, hetgeen zijn grote thema is altijd. En ik geloof dat hij heel goed in geslaagd is. En dat anderen weggelopen zijn met zijn ideeën om, zoals Galton, om daar eugenetica uit te halen, dat is niet de fout van Darwin. Dat heeft hij volgens mij niet echt voorgesteld in zijn boek. Dat is niet echt iets waar hij de nadruk op legt.
Ja, dan hoorde ik jou aan het begin van ons gesprek zeggen, toen vroegen we naar jouw mensbeeld. Hè? Toen zei je, de mens is een dier met grote hersenen.
Ja.
En als je nou van die definities maakt Darwin daar dan de volgende definitie van? De mens is een dier met grote hersenen en een geweten, oftewel een mogelijkheid tot een geweten?
Ja, Darwin zegt dat, maar hij legt niet uit precies wat een geweten is. En ik weet ook niet precies wat een geweten is. Geweten is voor mij geïnternaliseerde regels. En er zijn wel onderzoekingen aan dieren. Kijken of ze regels kunnen internaliseren. En bij de mensen natuurlijk ook, als je kijkt naar jonge kinderen, die hebben zogenaamd nog geen geweten, zoals we zeggen. Die zijn heel gevoelig voor straf en beloning. En dat is hoe het begint. Hè? En allerlei dieren zijn natuurlijk ook heel gevoelig voor straf en beloning. En wat je dan krijgt, is op een gegeven moment wordt dat geïnternaliseerd. En dat noemen we dan het geweten. Maar dat soort proces kun je bij dieren ook voor een zekere zin, observeren.
Ja, maar is het dan zo dat Darwin God helemaal weglaat? Want ik kan me eigenlijk eerlijk gezegd niet voorstellen, als je die 19e eeuwse boze critici een beetje tegemoet wilt komen, dat je dan zegt, ja, dat geweten, dat is iets, dat leer je gewoon doordat je het internaliseert en leert gebruiken. Maar er komt geen besef van goed en kwaad bij. Doet hij daar nog iets mee?
Wel, dat is een besef van goed en kwaad. In zekere zin, die internalisering. Dan heb je het zo geïnternaliseerd dat je denkt, dit is goed gedrag en dit is slecht gedrag. Okay. En God, Darwin spreekt niet al te veel over God. En dat is heel verstandig, volgens mij. Dat is iets wat ik hier in Amerika altijd het probleem heb. Want ik schrijf over de evolutie van de moraliteit een beetje in de Darwinistische manier. En hier in de Verenigde Staten zijn er heel veel mensen die denken, je kunt niet moraliteit hebben zonder een geloof. Dus je moet religieus zijn om moreel te zijn. En een atheïst kan niet echt een moreel wezen zijn. Dus dat is een soort van simplificatie van de moraliteit die je vaak ziet. En ik vind het altijd heel vreemd, want natuurlijk, mensen zijn moreel al veel langer dan de religies die we tegenwoordig hebben. Die zijn een paar duizend jaar oud. Ja. Maar de menselijke moraliteit is natuurlijk veel en veel ouder dan dat.
Ja, dat is keihard bewijs. Er is geen spel tussen te krijgen, toch?
Wel, je moet dan bewijzen dat mensen 50.000 jaar geleden ook morele wezens waren. Hetgeen niet altijd even gemakkelijk is.
Hey, laatste vraag eventjes. Zou je nog één keer voor onze luisteraars willen samenvatten, waarom is het waard om anno 2020 nog eens Darwin's The Descent of Man open te slaan?
Al die verschillen die hij noemt tussen mens en dier, en dan alle overeenkomsten die hij noemt, ik denk dat dat nog steeds een groot punt van reflectie is. En zeker mensen die een gesimplificeerde view hebben van Darwin. Want vaak, In de 70e jaren toen Ed Wilson kwam met sociobiologie, werd er gezegd dat een reductionistische visie was van de mens. Om de mens in een biologisch kader te zetten en te zeggen dat er genetische componenten zijn aan gedrag. Dat werd als reductionistisch gezien. Als je Darwin leest, dit boek leest, dan zie je dat hij helemaal niet reductionistisch was. Hij probeert de mensen natuurlijk in een biologische context te zetten, maar hij is ook een hele subtiele denker in heel veel opzichten. En ik denk dat om te begrijpen wat Darwin voor man was en wat voor denker hij was en waarom zoveel mensen zoveel bewondering voor hem hebben, is dit een van de beste boeken om te lezen.
Ja, ik kan het niet helpen, maar toch even, laten we even toch het woord reductionistisch met z'n allen proberen te definiëren.
Reductionistisch, je reduceert bij wijze van spreken alles wat de mens doet tot genetica. Dat is hoe de mensen, of chemische processen of zo. Dat is hoe de mensen dat zagen. En hoe dat nog steeds, soms heb je nog steeds headlines hier. Bijvoorbeeld, dat is wel grappig, toen chimpansees in het veld bepaalde rituelen vertonen door stenen op te stapelen en zo. Toen had een van de onderzoekers gezegd, het lijkt wel een sacred ritual. En de volgende dag had de Daily Mail in Engeland een titel in de krant staan van chimpansees geloven in God.
Zo.
En dat is wat ik noem nou reductionistisch. Dus een veldwerker die zegt dat dat ze misschien rituelen hebben en meteen wordt daarvan gemaakt dat we genetisch geprogrammeerd zijn, net als chimpansees, om godsdienst te hebben. Zo werd dat gezien, een god gene of zo. Ja, dat is wat reductionisme is. En als je Darwin leest, dan zie je dat hij niet zo was.
Precies. Nou, geweldige reden om terug te gaan naar de originele veldwerker Charles Darwin. We spraken dus het boek The Descent of Man, de afstamming van de mens. En Thomas Muntz, nog even kort, wat bespreken we volgende week?
Volgende week bespreken we niet de natuur, maar de cultuur. Aan de hand van Freud's beroemde essay, Het onbehagen in de cultuur.
En heel benieuwd of dan Darwin nog tevoorschijn komt.
Wie weet.
Dat is met Bert Keizer. Goed, dank Frans de Waal vanuit Atlanta, Georgia. En natuurlijk ook Thomas Muntz.
Ja, Frans, blijf je nog even hangen?
Voor de
podcast, ja.
Nou, ik heb meteen één vraag, want we hadden het over dat geweten. En toen zei je van, dat zie je ook nog wel een beetje bij dieren. Dan ben ik benieuwd, is er een... heb jij wel eens zoiets gezien als gewetensvroeging bij een aap? Nou ja, ik bedoel, ik moest eigenlijk meteen denken, er is zo'n beroemd experiment met kinderen, met de marshmallow test, weet je wel, dat je een marshmallow neerlegt voor op tafel en dan zeg je tegen dat kind, nou, jij mag straks die marshmallow eten, maar je moet eerst even 4 minuten wachten, ik ga even naar de wc, ben zo terug, dan mag je het opeten. En dan kijken ze hoe dat kind ermee omgaat. En dan, als je daar filmpjes van ziet, dat is werkelijk de pure vorm, het summum van gewetensvroeging, wat zich dan tentoonspreidt. Ik vroeg
Ik weet niet of het gewetensvroeging is.
Kijk, er komt toch weer de veld.
Frans, nog even. Heel even wachten. Want jullie zegt, gaat ervan uit dat iedereen dat filmpje kent. Maar waar zie je die gewetensvroeging dan aan?
Nou, je ziet een kind van dus een jaar of 3, 4. En dat begint heen en weer te draaien in die stoel. Dat probeert, dat kijkt naar die marshmallow. Dat kijkt weer weg. Probeert iets te doen om zichzelf af te leiden. Gaat aan die marshmallow zitten. Brengt het voor de ogen. Legt het toch maar weer neer. Dus je ziet... het gedachteproces, het ik mag niet, ik wil, maar ik mag niet, ik stel het nog even uit. Dat zie je in ieder geval bijna in fysieke vorm zich afspelen. Dus daar moet ik er opeens aan denken. Maar goed, nu Frans de Waal daarover.
Ja, dat experiment is gedaan met mensapen trouwens.
Kijk.
En mensapen zijn net zo goed als kinderen erin. Dus wat ze gedaan hebben bijvoorbeeld met een chimpansee is, een chimpansee zit voor een apparaat waar een snoepje uitvalt. Elke 30 seconden valt er een snoepje uit in een grote schaal.
Wie verzint dit soort experimenten eigenlijk? Maar goed, ga door.
Wij verzinnen dat, wij wetenschappers. En de chimpansee heeft geleerd dat als hij die schaal weghaalt met alle snoepjes, dan houdt het op, dan houdt de stroom op. Dus hij leert dat hij moet wachten. Hoe langer hij wacht, hoe meer snoepjes hij krijgt. En dus hij kan net als kinderen, kan die 15 minuten wachten of zo. Het is een experiment over zelfcontrole. Ik weet niet of er geweten aan te pas komt, want het gaat niet over goed en slecht. Het gaat meer over van,
dat is waar.
Wil je meer hebben of wil je minder hebben? Dus dat is het grote probleem. Goed en slecht, er is één experiment ooit gedaan waar ze... als je een groep apen hebt, dit zijn rhesusapen. Als je een groep apen hebt en je haalt de alfaman uit de groep, dan gaan die jonge mannen die ook in de groep zitten, die gaan gelijk proberen te paren met de vrouwen. Want normaal kunnen ze dat niet doen als hij aanwezig is, maar als hij weg is, kunnen ze dat wel doen. En wat ze dan gedaan hebben is, in het experiment is, ze halen die alfaman weg. Die jonge mannen die gaan tot paring over. Ze brengen binnen een half uur brengen ze die alfaman terug. Die zetten ze terug in de groep. En ze kijken naar de reacties van die jonge mannen. En die jonge mannen hebben heel overdreven, submissieve of onderdanige reacties tegenover de alfaman. En dat werd uitgelegd in dat experiment. Is dat ze heel goed wisten wat ze gedaan hadden. En dat ze dat niet hadden moeten doen. En dat ze hun uiterste best doen om weer in het gevlei te komen met die alfaman. Terwijl die helemaal niks gezien heeft en niks ervan gemerkt heeft. Dus dat soort internalisering wordt wel bestudeerd soms.
Ja, en ga je dan zo ver om te zeggen dat is inderdaad, dat zou je best wel een beetje als geweten kunnen bestempelen? Of zeg je...
Ik weet niet of ik het woord geweten zou gebruiken, maar ik zou zeggen dat regels kunnen geïnternaliseerd worden, ja.
Maar vind je dit dan eigenlijk sowieso...
Thomas,
willen apen ook vergeven worden?
Oh, vergeving. Ik heb mijn hele leven aan een verzoeningsgedrag gewerkt. Ja, ze hebben allerlei rituelen om het weer goed te maken na een ruzie. En dus je krijgt ook gevallen dat iemand iets fout gedaan heeft en op zijn kop krijgt. En dan probeert weer in het gevlei te komen van de ander. Ja, dus dat zijn die vergevingsprocessen, die zijn er zeker, ja.
Ik wil nog eventjes terugkomen op, want we hebben het de hele tijd over van, ja, noemen we dit nou moreel gedrag of niet? En... Ik ben wel benieuwd, zie je dat nou als gewoon een soort semantische discussie? We zijn een beetje met woorden aan het husselen, maar het is gewoon niet zo interessant. Of is dat wel belangrijk? Of we zeggen, dieren hebben wel of geen moreel gedrag. Mensen zijn, dat is echt iets verschillends. Hoe kijk je daarnaar?
Nee, ik denk dat dieren een heleboel gedrag hebben wat wij geïncorporeerd hebben in onze morele systemen. En dan is het een kwestie van smaak of je dat bij de dieren moreel gedrag noemt of niet.
Ja.
Dat is niet echt een fundamentele kwestie. Alhoewel de filosofen hebben natuurlijk wel een belangrijk onderwerp van gemaakt. En dat is ook onder de invloed van David Hume. Is dat ze zeggen, je kunt niet springen van hoe men zich gedraagt als dier, ja, naar hoe je je hoort te gedragen. Dus die normativiteitssprong van is naar ought,
ja,
zoals we dat noemen in de filosofie, dat wordt heel belangrijk gezien. Maar ik verzet me daar altijd tegen, want David Hume zelf was niet zo absoluut in dit opzicht. En bovendien, we hebben in de natuurlijke wereld hebben we heel veel normativiteit. Dus het simpelste geval is bijvoorbeeld, je hebt een spin, die heeft een web en je verstoort het web door er wat van weg te halen, dan gaat hij gelijk repareren. Dus de spin heeft een idee hoe zijn web eruit hoort te zien. Hetgene heeft een normatief idee over zijn web. Nou, dat is een structureel iets, maar je hebt dat ook in de sociale relaties. Je kunt bijvoorbeeld, wij doen experimenten naar het gevoel van rechtvaardigheid bij kleine apen bijvoorbeeld. Je kunt zien dat ze reacties hebben op afwijkingen van wat zij normaal vinden. En dus normativiteit is zeker iets wat je bij dieren kunt vinden en bestuderen. En dus dat hele idee dat diergedrag is en menselijk gedrag is gereguleerd van hoe we denken dat het hoort te zijn, is niet zo absoluut als de filosofen soms denken.
Ik ben wel benieuwd, Frans de Waal, hoe iemand die zo'n groot deel van zijn leven zoals jij het gedrag van dieren bestudeert, wat dat met je doet als je nog eens een boek leest van, je noemde net David Hume, maar stel je voor je pakt Kant of je pakt Augustinus of andere filosofen, allemaal mensen, denkers die hier voorbij komen.
Freud.
Neem jij die überhaupt nog serieus? Hoe kijk je daarnaar? Wat doet dat? Wat kijk jij daar anders naar dan de Frans de Waal die bijvoorbeeld als 20-jarige student dat soort boeken, als die ze las?
Ja, kijk, ik heb heel veel problemen met Kant. Ik vind hem ook bijna onleesbaar, hoor. Maar,
dat vindt Thomas Immanuel ook. Die zit net ja te knikken. Ja. Maar ga door.
Kant is zo populair in de Europese filosofen. En dat hele idee van pure rationaliteit, dat is een soort van ontkenning van de biologie bijna. Want onze emoties, die ik zelf zo belangrijk vind, onze emoties zijn altijd verbonden aan onze biologie en ons lichaam. Die worden niet helemaal ontkend natuurlijk door Kant, want dat kan hij niet doen. Maar die worden wel een beetje aan de kant gezet. En dus voor mij, als ik dat soort boeken lees, dan denk ik van waar komt dat soort denken vandaan? Hoe kan iemand het punt bereiken waarop die denkt dat onze rationaliteit ons alles geeft wat we nodig hebben. Terwijl ik denk dat dat helemaal niet zo is. De belangrijkste beslissingen in je leven, bijvoorbeeld met wie je gaat trouwen, is toch een hele belangrijke beslissing, is geen rationele beslissing.
Nou, vertel Frans, hoe ging dat? Nou?
Ja, er zit heel weinig rationaliteit.
Zeg je dit ook hardop thuis?
Dus de belangrijkste beslissingen in ons leven zijn niet echt rationele beslissingen. Ja. En dus ik begrijp die nadruk daarop niet zo.
Ja, ja.
Ja, het is die rare behoefte vanuit de filosofische traditie om iets universeels te willen vinden, iets onveranderlijks te willen vinden, een grond te willen vinden die altijd zo is geweest en altijd zo zal zijn. En de evolutietheorie ontneemt ons die grond. En dat is, daar zijn we langzamerhand, het feit dat bepaalde, zelfs hele ingrijpende dingen zoals normen, hele belangrijke oriëntatiepunten die we hebben voor ons gedrag, dat die in feite niet vaststaand zijn en nooit altijd overal hetzelfde zijn. Dat is beangstigend.
Ja, ik wil toch nog
even. De evolutie geeft ons wel iets wat altijd hetzelfde is en altijd met ons is, is dat we sociale wezens zijn.
Ja.
We zijn intensief sociale wezens die miserabel zijn als we alleen zijn. Dus op het ogenblik ben ik nogal geïsoleerd door die quarantaine bijvoorbeeld. En dat is heel miserabel. We zijn intens sociale wezens en dat is iets wat altijd bij ons is en wat nooit weg zal gaan. En dus je hoeft dat helemaal niet te zoeken. zoeken in de geest van de mens. Nee. Je kunt dat zoeken in de achtergrond van de mens.
Ja, en als je nog even stilstaan bij dat de belangrijkste beslissingen uit je leven, met wie je trouwt, of nou ja, je kunt nog een paar voorbeelden noemen. Het gekke is, Frans de Waal zegt terecht, dat neem je op een moment dat je eigenlijk misschien helemaal niet weet waarom je die persoon kiest, et cetera. En vaak gaan we achteraf dan rationaliseren.
Gaan we zeggen, ja, dat is ook weer de uitspraak: als je kan uitleggen waarom je van iemand houdt, dan hou je niet van diegene.
Maar vaak gebeurt het wel. We passen goed bij elkaar en dit.
Ja, maar
en
dan verval je toch altijd alleen maar in verschrikkelijke clichés.
We drinken hetzelfde bier.
Ja. Nee, maar ik bedoel, waar komt die behoefte dan vandaan? Om het te gaan rationaliseren achteraf. Is dat dan?
Ja, daar zijn wij mensen, we zijn daar gek op om te rationaliseren natuurlijk. Maar dat is inderdaad een secundair proces. Ja.
Ja, maar we zijn redengevende dieren. We willen rechtvaardigingen geven van alles wat we doen. Terwijl we misschien helemaal geen rechtvaardigingen hadden.
Maar is dit ook wat ik ben toch ook wel benieuwd of dat dan voorbij gaat. We hebben nu allemaal boeken gelezen vanaf Augustinus, dus vanaf de 4e eeuw naar Christus tot aan 2008. Dat was het laatste boek. Nou, hier zit Darwin, zit er ergens in het midden. Dat er ook misschien, en het gaat allemaal over die vraag, wat is de mens? Wat is de menselijke natuur? Dat is natuurlijk toch ook een vraag inderdaad van wat onderscheidt ons van de dieren, planten, et cetera, om ons heen. Is dat een vraag die op een gegeven moment gewoon niet meer interessant gevonden gaat worden? Hoe denk je dat zal zijn, Frans? Is dat gewoon op een gegeven moment dat we zoiets zeggen van ja, wat is de menselijke natuur? Wat is de hondennatuur? Wat is de vinkennatuur?
Ja, ik vind in feite dat onderscheid tussen mens en dier, dat is een grote, hoe zeg je dat? Een grote blamage voor de filosofie, dat daar zoveel nadruk op gelegd is. Want als je kijkt naar de crisissen die we op het ogenblik hebben, zoals de klimaatveranderingen, het uitsterven van allerlei soorten, de grote vuren in Australië, de viruscrisis, al die crisissen die we tegenwoordig hebben, die komen voort uit het idee dat wij mensen anders zijn, we staan los van de natuur, we kunnen doen wat we willen met de natuur, maakt allemaal geen zak uit, want wij zijn superieur en wij zijn de baas in de wereld. En dus dat hele denken van wij mensen zijn anders en we horen niet bij de natuur, die hele dichotomie die het gemaakt is tussen mens en natuur, is nu iets wat ons in het achterste bijt, omdat het eigenlijk helemaal uit de hand aan het lopen is. En voor een deel is dat een blamage van de filosofie. De filosofie, en ik zie dat ook in de psychologen en de antropologen en allerlei disciplines, die zo graag de verschillen tussen mens en dier benadrukken. Dat is een onderdeel daarvan. En de religie doet daar natuurlijk ook aan mee. Onze christelijke religie is ook daar ook heel sterk in. En dat is iets waar we helemaal vanaf moeten. Ja. Dat idee dat de mens zoiets heel anders is.
Ja, maar denk je ook dat dat gaat gebeuren? Denk je dat we dat... Je zegt, we worden nu in ons achterste gebeten met de klimaatcrisis, et cetera.
Ja, we hebben in ieder geval geleerd dat we geen vleermuizen moeten eten. Dus dat is al een op een gegeven moment leren we wel, door alles wat er fout gaat, dat we ons anders moeten gaan gedragen en anders over onszelf moeten gaan denken.
Maar betekent dat dan ook, Thomas Muntz, als je dit zo hoort, hè, het vasthouden aan het scherpe onderscheid tussen mens en dier. Ik weet niet of jij daarmee instemt. En als je ermee instemt, dat is een blamage voor de filosofie, zegt Frans. Ga je dan straks alles anders lezen? En ga je anders doseren over Augustinus en over noem eens wat? Dat je zegt, dat zag hij allemaal niet?
Nee, maar dat kijk, dat scherpe onderscheid tussen mens en dier is echt al heel lang losgelaten. En de vraag naar wat onderscheidt ons van de dieren, die hebben we gewoon, als we iets kunnen als filosofen, dan is het iets gewoon herformuleren. Dan hebben we het gewoon geherformuleerd naar de vraag, wat betekent het om een mens te zijn? Wat is de menselijke ervaring? Is het niet voor niets na Darwin, dat ook in de filosofie, een van de allerbelangrijkste filosofische stromingen beïnvloed door Darwin, is er eentje die helemaal niemand kent. Want die is helemaal niet zo erg populair. Maar dat zijn de Amerikaanse pragmatisten. En die realiseren zich al heel snel, ook aan het einde van de 19e eeuw, van oké, dat hele denken in essenties. Dus wat is nou in de essentie de mensen? Wat is nou in de essentie een dier? En überhaupt, wat is het om van een ding te zeggen wat zijn essentie is? Dus sodemieteren we allemaal overboord en we kijken precies naar die evolutietheorie, namelijk de survival of the fittest. Hoe overleeft iets? En ze kijken naar wat betekent het Als je vraagt naar de betekenis van überhaupt een concept, dan kijk je naar wat is het effect van dat concept. Hoe doet dat concept zich gelden? Wat zijn de effecten als ik dit concept gebruik? Dus de filosofie heeft wel degelijk heel veel geleerd van Darwin. Maar de filosofiegeschiedenis natuurlijk nog steeds niet. De obsessie met ons mens zijn en ons unieke mens zijn, die zit er heus nog wel in.
Goed.
Ja, nou ja, een van mijn favoriete vragen in dit verband is altijd de grote drie. Marx, Freud en Darwin. Oh, ja. Frans, wie van de drie blijft staan? Het meest staan?
Nou ja, dat lijkt me duidelijk.
Ja, nee, Karl Marx, we zien hem volgende week.
Marx moet ik al helemaal niet zoveel van hebben, maar... Freud zat ook fout op heel veel opzichten. Ja. Natuurlijk.
Nou, die gaan we volgende week namelijk. Het is grappig, we hebben net opgenomen, maar dat zenden we volgende week uit. Hebben we met Bert Keizer gesproken. Die meermaals over Freud en het onbehagen in de cultuur. En die verwees meermaals naar jouw werk ook. Als van, nou, dat kan je kan beter naar Frans de Waal luisteren dan Freud lezen. Dus dat hebben we niks gedaan.
We hebben een beetje moeten temperen af en toe.
Maar, nou ja, ik ben wel benieuwd of jij iets te zeggen hebt over Freud dan, als laatste vraag.
Freud had natuurlijk dat idee dat we basale instincten hebben en dat onze civilisatie, hoe heet dat, onze beschaving, die houdt die instincten onder controle. En die dichotomie, die je ook ziet bijvoorbeeld in het werk van Steve Pinker op het ogenblik, die dichotomie tussen beschaving en de menselijke natuur, en de beschaving vecht tegen de menselijke natuur, dat is in feite heel Huxleyan. Thomas Henry Huxley die dacht ook zo, is dat er was een verschil tussen de beschaving en de menselijke natuur. En als je Darwin leest, dat is het mooie van, dan kom ik weer terug op dit boek van Darwin, dan zie je dat voor hem is dat een continuïteit. Is dus tussen de menselijke beschaving en de menselijke natuur. De menselijke beschaving is natuurlijk gemaakt door de menselijke natuur, is daar congruent mee. En zo zag hij dat. En dat is meer mijn soort van denken.
Goed. Juist. Frans de Waal, mogen we je heel erg bedanken. En ook ja, heel veel sterkte wensen de aankomende tijd. En misschien als dit wordt uitgezonden, dan zijn we alweer een heel tijdje verder.
Ja,
dan mag je misschien gewoon al op straat rondlopen weer.
Ja,
wie
ja,
weet
ja.
In Georgia. Ja.